Zoe plant een housewarming party. Dat is de naam van de eerste aflevering van Wacht eens even. En dat is de eerste aflevering die wij gaan bespreken op deze spiksplinternieuwe, superrelevante podcast. Is het niet?
Dat klopt, absoluut. Wij gaan naar aanleiding van enkele redenen, maar niet de minste de aankomende film, eens door alle, of althans proberen alle, afleveringen van Wacht eens even te gaan.
Het zijn er heel wat, maar natuurlijk, de hoofdreden dat we deze podcast doen, Wacht eens even, is oprecht, denk ik, de enige iconische Vlaamse sitcom. Ik kan geen enkele andere sitcom... Allee, Wacht eens even, telt als sitcom. Toch?
Ja, ja.
En ik kan er geen...
Ik had het zo nog niet in die woorden bekeken, want ik heb het altijd gekend als een Catnet-reeks en ik kende het woord sitcom nog niet toen ik het origineel keek, maar je hebt een punt.
Ja, dus... Ja, oh, je steekt je vingertje op.
Sorry om hier in de eerste aflevering al aan te beginnen, maar is Samson en Gert er ook geen? En technisch gezien van Wouter Plop.
Dat houden we voor een andere aflevering.
Absoluut, absoluut. Dit is niet de Plopcast.
We zijn nog fucking bezig aan de intro van onze eerste aflevering, Niels.
Absoluut.
Ja, dat is Niels, ik ben Milan. In elk geval. Aangenaam. Wacht eens even. Iconische Catnet-reeks. Wat gaan we hier doen? Elke aflevering spreken. Hoe doen we dat? Twee belangrijke elementen. Element 1. Waar kunnen we de afleveringen gratis bekijken?
www.catnet.be/kijken/w/wachteens even.
Ja, inderdaad. Dus al die fucking afleveringen staan online. Zelfs de afleveringen die ze niet meer heruitgezonden hebben. Seizoen 1.
Seizoen 1.
Decrypted van Catnet noem ik het soms.
The Last Episodes.
Dus daar kun je die allemaal bekijken. Dus kijk gerust deze aflevering voordat je naar deze podcastaflevering luistert. Dan kun je meepraten. Niet dat we naar u gaan luisteren.
Unrated en uncensored.
Amai, heel uncensored. En ten tweede, wij nemen natuurlijk notities bij die aflevering. Ik doe het op papier, want dan voel ik mij intellectueel.
Ik doe het op Notepad, want ik heb geen papier.
En ja, wat wij gaan doen is op basis van die notities door de aflevering gaan. Ik zweer dat het entertainender gaat zijn dan het nu klinkt, maar...
Absoluut.
Let's cut the crap. Aflevering 1.
Ik zal eerst eventjes als openingsvraag stellen.
Ja.
De aflevering in het geheel, zonder spoilers. Hoe was de ervaring om er terug naar te komen? Wat had je verwacht? En wat was de realiteit?
Mijn verwachtingen, ik wist niet wat ik ervan moest verwachten. Ik had het eerste seizoen nog nooit gezien. Wacht eens even, ik kwam uit in 1999. Toen was ik gelijk 2 jaar. En bijna 3. Dus nooit gezien. Heel veel latere afleveringen dan Wacht eens even gekeken. En ik dacht dat het zoiets wel ging zijn. Maar ik wist natuurlijk van ja, al die personages moeten geïntroduceerd worden in 1 aflevering. Die gaan totaal... Niet totaal, die gaan... anders zijn dan hoe ik ze ken. Ik ben nu ook ouder. Dit was de eerste keer in een jaar dat ik Wacht eens even kijk.
Maar
ik was...
Wacht, je bent niet meer 2 jaar nu.
Nee. Dus ik hoopte dat het een goede introductie tot de personage zou zijn. Ik dacht dat ook. En ik was aangenaam verrast. Hoe was het voor u?
Van hetzelfde. Ik heb ook seizoen 1 niet... bewust gezien. Ik zou het theoretisch gezien kunnen hebben, maar ik had toen... Ik kon nog niet lezen of schrijven, zal ik zeggen.
Wel, het goede nieuws is, dus... het is een tv-programma, dus daar spreken ze.
Voilà. Maar toen, mocht ik toen er een podcast over willen schrijven hebben, wel, spreken hebben, notities nemen had niet gelukt. En ik moet ook zeggen, ik ben heel aangenaam verrast. En ik zeg dat als iemand die wist dat het goed ging zijn.
Natuurlijk ging het goed zijn. Yo.
Het is goed naar mijn huidige standaarden. Ik ben iets kieskeuriger geworden over de laatste veel jaar.
Het is toch verbazingwekkend modern geschreven, vind ik. op zo de paar absoluut. Details na, waar nog wel aan zullen komen doorheen deze podcast.
Het meest gedateerde in de aflevering was de oude verpakking van een fles Fantasy. Ja. Voor mij. Dat bracht mij naar de 90s.
Maar bon, we zullen eens beginnen aan de aflevering. Ja. Ik heb, denk ik, het meeste scenario-gerelateerde notities genomen. Dus ik stel voor dat ik scène per scène een beetje ga. En
dat... Ik denk dat de structuur iets duidelijker is bij u. Het was bij mij meer een stream of consciousness notitie nemen.
De aflevering begint met een Tom's Log, zoals de Captain's Log, zoals je in Star Trek hebt. Wat ik natuurlijk al kon pruimen. En het is eigenlijk een heerlijk openlijke... Oké, dit is het beginscène, hier zijn alle personages. Want Tom praat in zijn cassette. Tom de Rijk is een kotstudent, hij zit op kot met een paar andere gekke figuren. De hoofdpersonage is van, wacht eens even. En in een paar zinnen legt hij eigenlijk uit wie iedereen is. Steve is een kader aan het ophangen. Allee, probeert hij recht te hangen. Birgit is dus een beetje de serieuzere die op dit moment. Die is weer met een kruiswoordraadsel.
De volwassene van de hoop. Aanhalingstekens.
Ja, wordt later nog relevant in het,
absoluut.
Het plot. Zoe heeft een kater of zo van een party. Tom zegt iets in... Die heeft niet geslapen afgelopen nacht. Of die heeft sinds wij hier samen op kot zitten nog niet geslapen. Althans niet met mij.
Ja, dat is ook een van mijn notities waar dat ik een beetje van versteld stond. Wel, op zich, ik had ervan gehoord, het is niet heel versteld. Maar de eerste seksmop valt binnen de eerste halve minuut van het programma.
Ja, spectaculair. En Akke is de gamer die zit op de PlayStation te spelen.
Ja. Beschreven met de prachtige woorden: Akke, lijfelijk aanwezig, maar daar blijft het ook bij.
Die intro-scène wordt afgesloten met de camera. Want het is één take ook, dat vond ik wel leuk. Dus
oh ja.
Je ziet echt... Ja,
het camerawerk in deze aflevering.
Het camerawerk, je ziet direct de hele gemeenschappelijke ruimte. En de camera eindigt op Tom, die daar met zijn cassettespelertje zit. En is het cassetje erin vergeten te steken. Intro. De iconische intro van Wacht eens even.
Exact. Mijn notities over de intro zijn... de intro van Wacht eens even is het enige waar ik aan kan denken dat daadwerkelijk de term Vlaams erfgoed verdient.
Oef. Helemaal. Gemaakt in de tijden dat handafdrukken nog het catnet-ding waren.
Absoluut.
Een tijdcapsule. Pure nonsens. Ze hadden een greenscreen op Catnet Studio. Daar komt het eigenlijk op neer. Ze hadden een greenscreen en we dachten, kunnen die gebruiken voor een intro.
En met veel succes eigenlijk, want zelfs de achtergronden die ze daar gebruiken in die intro, de felkleurige texturen met daarop de bewegende handjes of de haartjes of de lippen of whatever dat het zijn. Dat is iconisch. Ja. Dat zit in onze generatie in hoofd vast. Ik vraag me af dat er ooit een kledinglijn is van uitgebracht, eigenlijk, van die patronen.
Ik ging net zeggen...
Like, dat cadeau, dat idee, ze mogen dat hebben.
M&M heeft toch net zo wat... wacht eens even, merch uitgebracht.
Juist.
En... Alle dingen op t-shirts zijn inderdaad wel elementen uit de intro. Allee, op de pita na, maar de pita dat is voor binnen 4 seizoenen. Maar een van de t-shirts heeft zo het lippenstift, zoenmondje of de banaan, want Steve gooit met een banaan. Dus 20 jaar later weet ze nog steeds van...
Banaan.
Dit zijn de dingen waar mensen aan denken bij... Wacht eens even.
Absoluut. En dat was er van seizoen 1, aflevering 1 eigenlijk. Ja. Het gedeelte dat minder onthouden wordt, omdat het minder herhaald is. Het was er al.
We hebben het zo for granted genomen dat we er nooit bij stilgestaan hebben. En ja, na de opening, de intro, de eerste echte scène uit de reeks, zoals ik het noemde, de ontbijtscène. Steve zit in de keuken op te ruimen of zo. Zo weer.
Van dingen gesproken die we for granted hebben genomen... Het behangpapier in de keuken.
Daar heb ik niet op gelet.
Dat is een fantastisch blauw met een soort van bloemetjespatroon op. En ik weet het niet, dat raakt mij. Ik vond dat een heel mooi behangpapier. En ik ga bij elke scène in de keuken blij zijn. Okay. Vanaf nu.
Maar ja, Steve zit in de keuken te ontbijten of op te ruimen. En Zoe komt naar beneden in haar pyjama, haalt daar alles uit de kast, smijt praktisch alles op de grond, want ze heeft een kater en is slechtgezind. Steve kruipt meteen in de vaderrol, wat mij ook al opviel. Hij zegt, oh, Zoe, wat is er? Waarna Zoe vertelt over hoe haar avondje stappen is afgelopen. Ik geloof dat ik daarover genoteerd heb dat ze met iemand, op een TD met een of andere gast in de auto. En wat zitten vozen? Zo verwoord Steve.
Zitten vozen, dat is, heb ik ook exact woord voor woord opgeschreven. Ja.
En ja, haar scharrel, zal ik het noemen, is prematuur klaargekomen. Dat is eigenlijk de punchline van deze scène.
Absoluut. En we zitten op dat punt nog geen drie minuten in de aflevering. En voor de volgende, expliciete mop.
En dan komt er nog iets, en ik weet niet, was dat bewust? Want Zoe zegt, ja, na 30 seconden was de pret gedaan. En ja, ik ben te voet naar huis gegaan. Ik voel mijn benen nog niet. Komt dat door het stappen? Of komt dat door het vozen?
Ik denk dat het fozen van te lage kwaliteit was om enige been... of het moet al heel erg geweest zijn.
Ik weet niet hoe groot de auto's in 1999 waren.
En
zeker
ik weet ook niet
studenten.
De exacte hoe ruim de definitie van fozen is in de 90s. Ik wil ook even wijzen op een hele goede mop die ze hier gemaakt hebben. Zoe blijft doorratelen erover en gaat alle kanten op met haar verhaal. En Steve houdt daar eventjes tegen van Zoetje. Komt er nog een climax? Climax? Nee, en dat is juist het probleem. En ik vond, dit was op Ketnet.
Andere tijden.
Wat een
tijden. Ja, en over andere tijden gesproken, ook direct weer zo'n tijdscapsule-scène. Want Steve heeft dan over een of andere bar of zo, waarop zo je zegt, met al die Johnny's. Johnny's, een uitgestorven ras.
Ik zeg het soms nog, alsof ze nog bestaan, hè.
Ja, Johnny's en Marina's, het bekt goed. Maar
het blijft goed bekken. We kunnen... Ook een universeel ding, dat er daar in die scène ergens genoemd werd. En ik denk dat het ging over een persoon waarmee ze naar een feestje was geweest of zo. Het ging over Anne, die met haar blauw haar van in psychologie... Ja. En ik denk dat elke student wel... Die psychologie volgt wel een Anne met haar blauw haar kennen.
Luister, de humanities. Daar komen alle haargeverfde jonge dames in terecht aan de universiteit.
En ik zeg dat liefhebbend.
Ja, ik ook. Ook.
I would be Anne met het blauw haar in psychologie.
In elk geval... De scène eindigt met Steve die zegt... Allee, Zoe, zou je niet eens thuis blijven in plaats van elke avond uit te gaan... Waarop Zoe denkt, ja, we organiseren thuis een housewarming party.
Ja, exact.
Wat?
Ik heb hier ook nog genoteerd, ze leek eerst... ze strubbelde wat tegen het idee van thuis blijven. En zelfs een feestje in het begin. Want ze leek het huis, ze zei van, thuis, dat is het saaiste wat ik mij kan voorstellen. Wat ik vreemd vind, want dat is voor een kot... Heel tof ingericht. Like, heel all over the place. Like, ik zou me daar als studentje geamuseerd hebben.
Maar jij denkt nu vanuit dit perspectief. Dit punt in de tijd. In de jaren 90 was alles veel wilder. Gaat dat kot...
Alles was radical.
Super saai uitgezien en relatief gezien.
Fair punt. Ik was geen student in de 90s.
Ik hoor het daar nu. Maar ja... Die discussie brengt ons naar de volgende scène. De vergadering waarover ik heb genoteerd Zoe versus Birgit. Ze hebben een kotvergadering over een feestje. Gaan we een housewarming party organiseren of niet?
Nu, in die scène is iedereen normaal gekleed, behalve Zoe, die nog altijd in haar pyjama zit, op een zetel die ik enkel kan omschrijven als zijnde gemaakt van de Grinch. Het was felgroen en heel erg harig, in een soort harig dat ik ook niet meer gezien heb sinds de vroege 2000.
Er zijn maar zoveel Grinches, hè.
Wel, rest in peace. Hij is dood sinds 19...
Zoveel.
Wanneer dat gefilmd was.
99 of 98 uit geweest.
Ja, zoiets.
Ja, discussie over het feestje. Zoe en Birgit hebben heel andere ideeën van waar feestje wil. Zoe wil party muziek. Birgit wil eerder zoiets Italiaans. Ik denk dat ze het ergens ook vermeld bij naam. Ik kan zeggen Eros Paravotti of zo.
Ramazzotti.
Ramazzotti,
ja.
Voilà.
Ja, absoluut.
En ja, oh, en met van die hapjes, waarop dat mijn favoriete zinnetje uit de hele aflevering komt. Birgit zegt eens, ja, van die tomaten met garnaaltjes in. En ik moet lachen als ik aan deze zin denk. Steve zegt, alleen maar zo geen garnaaltjes. Heb je die arme Pakistaanse vrouw die al zien tellen? Dan denk je, ah, Steve is sociaal gewaar van discriminatie en uitbuiting van de mens. Dat is kei... Dat is, ik weet niet hoe onhygiënisch of zoiets. Maar gewoon...
Ja.
Heel, heel goed vindt, gevonden.
Ja. En dan, opgevolgd, een beetje later, met de knaller van een follow-up, van als een bacterie frietvet overleeft... Dan word ik daar met plezier ziek van.
Ja, Akke heeft een verkoudheid. Akke spreekt ook zijn eerste woorden pas in deze scène nadat hij geniest heeft. Zijn eerste dialoog is niet eens een woord. Dus hij niest.
Ja.
En hij neemt dus...
Het wordt direct established. Ja. Akke is ziek.
Akke is ziek. Hij neemt sterke antibiotica die... Allee, die geen bacterie overleeft buiten als het in frietvet valt. En we krijgen dan ook de eerste lach van Akke, de eerste iconische... Ik ga het niet eens nadoen, ik kan het niet eens nadoen.
Ik denk daadwerkelijk dat deze podcast beter af is als we proberen te weerstaan aan de Akke-imitaties.
Het is...
At least tot seizoen 2.
Het is op 4 minuten 21. Dus als je de iconische Akke-lach wilt horen, minuut 4, 21. Ze zijn het erover eens, het feestje wordt georganiseerd. De volgende scène is de voorbereiding van het feestje. Ik vond dit niet zo'n heel interessante scène, verhaalgewijs. Ik vond hem wel heel goed in de verhoudingen tussen de personages establishen.
Absoluut, absoluut op dat vlak. Er gebeurt niet veel, maar er wordt veel gebekvecht en er wordt heel... Like, op zich... Vind ik dit een heel goede scène op het vlak van gewoon dat je weet wie is. Want op het einde van de aflevering weet je wie iedereen is. Wat er eigenlijk voor een aflevering van een twintigtal minuutjes best sterk is. De volledige cast is established.
Dus ja, wat leren we van de personages in deze scène? Ten eerste, Tom doet niks terwijl de rest aan het voorbereiden is.
Dat is een thema.
En hij komt er snel klaar. Dat leren we van Birgit.
Ja, absoluut.
En ja, dan ook een heel interessante discussie, want ik wist van de aflevering die ik vroeger gezien had, dat Tom en Birgit op een gegeven moment iets met elkaar gehad hebben. Ik ging er altijd van uit dat tijdens de regels, maar nee, dat is hun backstory. Tom is een nieuwe huurder op het kot, Steve heeft die uitgekozen, en wist niet dat hij ooit met Birgit een relatie gehad heeft.
Ja. Direct wordt de geschiedenis op tafel gelegd.
En Steve zegt van, ja, Birgit, als jij meer moeite had gedaan, hadden we samen iemand kunnen kiezen. Dat Birgit zegt, ik dacht dat jij smaak had tegen Steve. Waarop Steve antwoordt, ik dacht dat ook van u. Iconisch Tom moment. Want Tom lacht eerst omdat Birgit bespot wordt. En pas na een paar seconden beseft hij dat hij eigenlijk de punchline van deze mop is.
Exact.
Hij is niet de snuggerste.
Daar wil ik ook op wijzen, voor de mensen die aan het meekijken zijn of meegekeken hebben en de aflevering nog staan hebben. Tijdens de scène waar dat het feestje wordt voorbereid, hou een oog op Tom. Want de expressiviteit die daar gelegd wordt in die rol is fantastisch.
En ook, heel belangrijk, hou je ogen op Tom. Hoe moeilijk het ook is, want Zoe staat op de achtergrond. En ik heb over Zoe, haar outfit, deze notitie genomen in mijn boekje.
Ja.
Zoe outfit, dubbel punt. Vraagteken, vraagteken, vraagteken.
Mijn notitie over haar outfit, en ik moet aangeven, wij hebben onafhankelijk van elkaar besloten om iets te zeggen over haar outfit. We hebben apart gekeken, niet samen. Ik heb staan, Zoe is gekleed als het middenpunt tussen een 7 jaar oud meisje en een Power Ranger.
Ja.
Zouden we eigenlijk iets moeten toevoegen aan deze uitleg? Of gaan we het proberen uitleggen? Of laten we het gewoon hierbij?
Ik heb achteraf de scène opnieuw bekeken om een beetje een omschrijving hiervan te geven.
Mm-hmm.
Een felroze kleed met eerst grijze mouwen die halverwege de bovenarmen veranderen in zwart-witte streepjes, met daarboven een topje waarop iets staat. En ik denk dat het Kiss 60 is.
Even dus nakijken. Ik zie de 60. Het ziet er naar uit dat het Kiss 60 is.
Ik weet niet wat dat betekent. Is dat een merk?
En het lijkt ook een heel kleine crop top of het best sport BH te zijn. Ik kan het niet eens uitleggen.
De 90s, dames en heren.
De 90s.
Dus als iemand dat wilt uitdokteren of dat die kledingstijl herkent. Er wordt aangebeld. De eerste gast van het feestje is er. Zoe, Birgit en Steve hebben hun partykledij nog niet aan. Dus wie moet gaan opendoen? Tom smijt zijn strip nonchalant, respectloos achter zich. Dat maakt mij een beetje kwaad.
Ja, maar hij is een beetje al neergezet als een nonchalant type.
Ja.
Ik wil ook eventjes wijzen hier. Ik denk dat het is wanneer de bel gaat en ze realiseren van, oh, we zijn nog niet klaar. Taalgebruik. De eerste fuck valt op 5 minuten 21. Oh. Snel opgevolgd door een shit op 5 minuten 22. En nog een shit op 5 minuten 23. Dit is de gedetailleerdste notitie die ik genomen heb voor de aflevering.
Er is heel veel gebeurd op een minuut tijd. Want de akkelach was op 4:21. Dus...
ja, absoluut. De hoeveelheid content en het tempo dat ze erin weten te houden. Ik was echt... dit is film maken.
Elk frame zit vol. Een beetje George Lucas in de prequels gewijs.
Voilà. Ik kan niet wachten op de extended cut Blu-ray discs. Waar dat ze met CGI... wat is het, Carlo al toevoegen?
Kijk, ik vraag me oprecht af wanneer Carlo erin komt. Ik ging er altijd van uit in het begin al bij zat.
Ja, naar het schijnt is dat in seizoen 2. Is hij zo'n beetje de Danny DeVito van... de groep.
Tom doet de deur open. En de eerste gast is Ted, gespeeld door Koen Monseret. Of Monseres, ik denk dat het Monseret is. Ik heb die man natuurlijk gegoogeld, de eerste gastacteur. Is een Vlaams acteur en regisseur. Voornamelijk actief in het theater. En zijn dochter is nu een cabaret rapper. Dus,
dat is tof. Dat is een tof feitje.
Dat is een tof feitje. Hij speelt Ted, maar daar gaan we het nog wel over hebben. Er is al established, denk ik, dat Ted de baas is van Birgit.
Zoiets, ja. Sorry.
Ja, en die komt...
die was niet nodig.
Ja, die komt aan op een housewarming kotfeestje met een das aan. Dat viel mij meteen op.
Absoluut. Mijn notitie over zijn verschijning was een vent met te veel haargel, die er at least 35 uitziet, komt binnen. En dan nog de notitie dat het gesprek hallucinant, Lynchiaans, heel vlot en tegelijk heel awkward is.
Bedoelt je foemp?
Onder meer en alles wat erop volgt.
Ted, zeg eens, jij bent Tom zeker? Of mag ik raden?
Exacte Tom? Woorden. Ja. Laat mij eens raden. Tom trekt een gezicht en volgt op met, laat mij eens raden, foemp. Waarop Ted de magische woorden boven haalt, zie ik er misschien Scandinavisch uit. Ted. En dan gaan ze naar binnen.
Ah, Fump Fumpson. De klassieke Zweedse bekende voetballer. Ze... Nu je het zegt, Lynchiaans is inderdaad wel een goede manier om dit gesprek te omschrijven.
Ah wel, like, dat was het enige waarmee ik het kon vergelijken. Want er zat een flow in, de vibe was vreemd. En het ging verder alsof het sens maakte, maar eigenlijk deed het dat niet echt.
Ik vind ook heel goed dat in de vijandigheid die Tom uitstraalt tegen Ted, direct wel een beetje foreshadowed wordt waarom Birgit Ted heeft uitgenodigd voor het feestje. Daar komen we later op terug. Tom is direct van,
absoluut.
Ik moet hem niet zo hebben. Totdat natuurlijk, en het is iets waar iedereen een creatieve vriend heeft, kan over meespreken. Ze wandelen binnen en... Foom, had ik bijna gezegd. Ted zegt zo van, Birgit. Hij heeft zelfs een bijnaam voor Birgit.
Wow. Oh, wauw. Juist, dat was me ontgaan al. Goeie catch.
Ze zegt dan van, ja, jij bent de creatieve in huis zeker. Tom zegt van, goh ja, creatief, ik ben een schrijver. Ik probeer gewoon wat letters op een blad papier te zetten. Een heel, heel accurate omschrijving van iemand die zichzelf de goede shit vindt. Waarop Ted wederom een geniale lijn dialoog antwoordt. En lukt dat goed? Er zijn er tenslotte maar 26. Ik vond dat een goeie.
Ja, absoluut. Ik wil er ook op wijzen dat dit hele gesprek tussen Ted en Tom zich afspeelt in een onafgebroken single cut. Die gaat van aan de ingang. Ze lopen naar een tafeltje waar ze een drankje pakken. Ze blijven praten en ondertussen van elkaar afspelen met dat soort dialoog. En ze gaan langs meerdere plaatsen in de kamer in een onafgebroken cut. Ik heb genoteerd, het camerawerk voelt als found footage horror. Want ik verwacht echt elk moment een moord.
Wel, ik denk dat er een jumpscare komt. Namelijk de assholery van Tom. Want Tom zegt tegen Ted dat Birgit lesbisch is.
Ja.
Maar ik wist dat Tom niet de sympathiekste was. Maar dit is actief gemeen, vind ik.
Het is actief een stokje in bepaalde wielen gooien.
Al apprecieer ik wel dat de reactie van Ted niet is van... Ew, die is lesbisch. Maar eerder van... Oh, dan zal ik er niet mee flirten. Dan zal ik niet ingaan op haar avances. Want Tom zegt... Ze is nog in de war.
Jawel. Je zou verwachten dat Ted meer wordt neergezet als een antagonist in de aflevering, maar... Niet bijster, hè? Eigenlijk is dat een redelijk fatsoenlijke mens throughout. Een beetje neerbuigend, maar...
Ted is iemand die zichzelf entertainend vindt. Wat, denk ik, later absoluut. In de aflevering ook aan bod komt wanneer... We lopen voor op de zaken, want alles kan. Tom vertelt dus dat hij zo'n cassettespelertje heeft waar hij zijn ideeën inspreekt voor zijn boek. En Ted zegt, oh, mag ik ook eens? En hij zegt dan, oh, bonjour, micro... Dan zegt hem, ja, zelf bedacht, ik ben ook een creatieve. Dus ja, dan zie je de tegenstelling tussen Tom en Ted. Hun namen beginnen allebei met T. En ze zijn eigenlijk elkaar spiegelbeeld. Steve komt in beeld. Steve heeft ook een tas aan. Dat is het enige wat ik heb opgeschreven over Steve's entree in de party room.
Ja, ik heb ook niet veel aandacht aan Steve gegeven in deze. Steve is inderdaad ook wel mooi gekleed. Wel, chic gekleed.
Chic gekleed. Ja, hij is een beetje de papa van het kot.
De papa, het kloppende hart. Het zou niet draaien zonder Steve. Steve is wat deze show draaiende houdt in deze aflevering. Anders vreten ze elkaar op. Ja. En de outfit van Zoe, opnieuw. Ik heb geen woorden hier voor deze. Ik heb een woord.
Ja.
Yeti.
Yeti.
Ik... Want ik zie veel pels.
Veel pels en ik denk ook schittering.
Ja, ook. Het glanst en er is ook tegelijkertijd... van... Er gebeurt van alles.
Ik moet wel toegeven dat zowel de outfit van Steve als van Zoe uit het water wordt geblazen wanneer Akke zijn entree maakt. Dus Akke, waarvan we alleen nog maar weten, hij is verkouden en hij speelt videogames, springt van de trap in...
Redelijk hoog.
Van redelijk hoog in compleet primaire kleuren hip-hop outfit.
Ja. Dus Akke springt van de trap gekleed in een geel jasje met wat blauwe randjes aan, een felgroen truitje eronder en een achterste voren 90s-style petje op. Met veel enthousiasme. Ik heb... mijn enige notities daarover, er was niet echt een poging verder dan Akke is een verschijning.
Het is eigenlijk een wonder dat hij met zo'n energie geen vrienden heeft. Want hij heeft geen vrienden uitgenodigd, want hij heeft er geen. Wordt geïmpliceerd. Weet je daarom? Het is Tom die daarop uitkomt. Dus Tom zegt, ah, Akke, heb je geen vrienden uitgenodigd? Ah, laat maar. Dus,
ja, Tom is een beetje het...
Tom is de schurk van deze aflevering, ga ik zeggen.
Hij is de schurk, maar ook een beetje het perspectief.
Kijk, ze spelen...
Want het begint ook met Tom zijn log.
Ze spelen met het format. Het is een sitcom.
Absoluut.
En je ziet een aflevering eigenlijk met de antagonist als focalisatiepunt. Geniaal.
Voilà, geen standaard hero's journey voor Tom.
Oeh, nee. Al is de aflevering wel cyclisch, maar daar komen we later nog wel aan. Knipoog. Steve doet een aankondiging. Ik vind het ook heel leuk dat ze op dit kot echt een geluidsinstallatie hebben. Met zo van die geluidsborden en schuifjes en zo.
Exact.
En Steve zegt de befaamde woorden... Het NA-bier staat klaar. Dus alle bobben, steek jullie handjes op. En er zijn geen bobben, want... studenten zijn onverantwoordelijk. Maar wederom, Steve is het hart en de lever die denkt aan de verantwoordelijke gasten die er helaas niet zijn.
Absoluut. Hij zou persoonlijk iedereen naar huis rijden. Dat wordt niet gezegd of zo. Ik ga er gewoon van uit.
Ja, hij zou dat doen.
Absoluut.
Het feestje begint. Verder heb ik niks meer geschreven. Steve gaat naar de keuken voor hapjes. En daar ontmoeten we de wildcard van Wacht eens even.
Ja, en dit is denk ik de laatste introductie van een hoofdpersonage van de aflevering eigenlijk, zeker?
Het is Jasmijn, de dochter van de kotbaas die in de keuken chips zit te fretten.
Voilà, op 8 minuten 26 verschijnt Jasmijntje met een zak krokkie.
En ze hebben het wederom, goede backstory. Ze hebben het er dus over van, Jasmijntje, u sinds het begin van het schooljaar niet meer gezien, bla 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 bla. Er zijn nieuwe huurders. En Jasmijn zegt, zeg mij dat Bie ook weg is. Het is eigenlijk, Jasmijn mag Birgit niet.
Voilà.
Maar wat ik nog fascinerender vind, is de vraag, wie is Peter?
Ja, wordt een Peter genoemd.
Er wordt een Peter genoemd. En die zat op dat kot voor Tom, blijkbaar. En die vond Jasmijn blijkbaar fantastisch. En ik wil weten, komt Peter ooit tevoorschijn? Is dat een personage dat we ooit zullen kennen, of blijft hij het bij deze ene vermelding?
Daar moeten we naar uitkijken. Of dat er nog stukjes hints naar Peter verborgen zijn. In de achtergrond misschien. Maar, weet je, misschien een foto.
Misschien op het einde van... het seizoen dat hij er nog eens in komt, dat zo een raadsel wordt opgelost.
Voilà, het kan allemaal. We zullen zien.
Hij is verhuisd, ik denk, naar Duitsland om te arbeiten. Dus dat zal een ingenieur geweest zijn of zo.
Dat waren de exacte woorden van Steve. Arbeiten. En hij trekt daar ook een gezicht bij. Steve trekt bij het zeggen van arbeiten een gezicht en hij doet zijn ogen heel wijd open bij dat zeggen. Ik vond dat... Het is een heel goed moment. Like, als je de aflevering gezien hebt, weet je exact waar ik het over heb. Dat was gericht naar de kijkers, ja, niet specifiek naar u.
We zullen die smoel uploaden. Ik zal daar een screenshotje van nemen als je me de timestamp stuurt.
Voilà.
We gaan terug naar de party. Ja, de rest van de aflevering is een beetje slice of life. Zo'n tranche de vie van het feestje. Ik heb hier een paar dingen genoteerd die ik het vermelden waard vind. Tom is een anekdote aan het vertellen en hij zegt, ja, als ik die aflevering van Zina nooit gezien had, bengelde ik nu nog steeds aan dat takje boven dat ravijn. Waarop Akka antwoordt, ah, maar dat is nog lang niet zo spannend als wat ik ooit heb meegemaakt. En ze kijkt naar hem om te zien wat hij gaat vertellen en hij staat recht en vertrekt. Sigma dat male grindset.
Exact. Ik heb dat ook ik heb die volledige mop uitgeschreven in mijn notities, omdat ik het zo'n goeie vond. Dat is fantastisch. Like, dat zet Akke direct neer als persoon.
Ja, want het is ook niet dat hij het doet om grappig te zijn. Het is volgens mij oprecht Akke die iets zegt en van hij gaat luisteren. Ik heb iets spannenders meegemaakt, dat is alles wat ze moeten weten. Ik ga
refuses
verder.
To elaborate. Ja. Leaves.
Birgit die poogt te flirten met Ted. En ze wil hem zo knuffelen geven of zo. En Ted zegt, neem afstand. En hij zegt, ik denk dat dat niet zo'n goed idee is of zoiets in die aard. Waarop hij dan zegt, niet dat ik bedoel dat je ziek bent. Waarmee? En natuurlijk, oogt. Wil zeggen van, yo, ik ben oké met homoseksualiteit. Ik beschouw dat niet als ziekte. Opnieuw. Voor ons is dat misschien normaal, maar voor 20 jaar geleden is dat...
Voor populaire jeugdcultuur...
Is dat volwassen?
Wacht eens even, was woke?
Woke eens even.
Oh. Ik wil ook nog eventjes tussendoor melden, en dat is gewoon omdat dit chronologisch nog in mijn notities stond. Tussen de akkescène en die encounter met Ted, merken we tussen de onbenoemde personages in de achtergrond...
Oh, nee.
Dat, ja, absoluut. Als onbenoemde gast op de party, en ik geef toe, ik ben heel slecht met namen, dus ik heb het momenteel gewoon genoteerd als Bartje van Schuifaf is een onbenoemde gast op de party. En die zit daar daadwerkelijk tussen.
Christophe Steenlet of Steenlee.
Just, ja.
Waarvan ik tot veel te recent dacht dat dat Sam Goris was.
Dat is een feitje.
Ja,
misschien in uw persoonlijke alternate universe wordt Schuif afgepresenteerd door Sam Goris. Mede gepresenteerd.
Laat het Schuif af, maar geleiden. Of zoiets. Daar komt mijn overgangetje. Was het volgende dat jij genoteerd hebt?
Ik ben ergens halverwege, denk ik, door een te lange pauze te nemen, was ik denk ik de subplot vergeten dat Ted door Tom dacht dat Birgit lesbisch was. Waardoor ik de scène dus moest interpreteren zonder die info. Dat is later rechtgezet, maar die notitie blijft over. Ik kwam op een bepaald moment tot de conclusie dat Ted moest denken dat Jasmijn de dochter van Birgit was. En dat hij daarom probeert te ontsnappen.
Hij
dacht van, oei, die heeft een 16-jarige dochter. Wat heel onwaarschijnlijk is, want...
Ik snap oprecht niet hoe je op die conclusie is uitgekomen.
Ik weet het echt. Ik denk dat ik een lange pauze heb genomen.
Een lange pauze van het programma van 10 minuten.
Ik ben een simpel man.
In elk geval. Wat ik genoteerd heb, is Sheriff Steve.
Ik heb ook Cowboy Steve.
Steve komt de zaal binnen met een succeller in zijn mond. Wat ik heel hard apprecieer, de muziek die staat op de achtergrond, gaat zo over in een soort EDM, electronic music, dance party... versie van zo'n cowboy muziek achter. En Steve komt binnen.
Fantastisch.
Celler in zijn mond en een holster met een kruimeldief in.
Voilà.
Het enige wat hij in de hele aflevering doet met de kruimeldief is chips uit Tom's handen zagen.
Maar wat een move. Ik heb hier genoteerd dat ik een diep geworteld respect voor Steve aan het krijgen ben. Want niet alleen is hij het kloppend hart van het huis, hij is ook goed in de physical comedy hiervan. Hem die kamer zien binnen marcheren met gewoon een selder en een stuk en een kruimeldief. En je bent mee in de fantasie.
Ja, Steve was in mijn hoofd... Allee, mijn herinnering was hij zo nooit... Ja, degene die voor de laughs zorgde. Maar in deze aflevering...
Als kind keek je voor Akke.
Als kind keek je voor Akke. En ik ben bang dat ik nu als volwassene ga beseffen dat Akke een non-personage is.
Want... Ik neem aan dat hij waarschijnlijk heel goede jokes ook wel gaat hebben, want de writing overall is goed. Maar als kind zijn we mee... Allee, ik althans, als ADHD-ridden kid... was meer aangetrokken tot de funny comic relief little dude.
Luister, Akke en Carlo waren er voor de kids.
Absoluut.
Ja. Wat doet Akke in deze aflevering? We gaan naar mijn volgende notitie. Akke drinkt alcohol en hij mengt dat met zijn antibiotica. Wat natuurlijk niet mag. Ik weet niet wat de gevolgen daarvan zijn.
Want wij zijn verantwoordelijke mensen die dat niet doen.
Ik dacht eerder, ik heb nog nooit de bijsluiter van mijn antibiotica gelezen, maar bon. Maar wanneer Steve, wederom, de vader van het huishouden, zegt Akke, dat mag niet. Dan zegt Akke, dat is een leugen van Big Pharma. Die wil niet dat zieke mensen zich amuseren.
Een samenzwering van de farmaceutische industrie in all caps.
Ze waren ons 20 jaar voor. Big Pharma Absoluut. Is evil. En dan zeggen mensen... Het afgelopen jaar meer dan ooit tevoren.
Blijkbaar.
Steve breekt, heb ik genoteerd. Hij breekt bijna. Want Akke blijft dus verder drinken. En Steve, zijn stem breekt en zijn ogen worden troebel en zegt... Waarom luistert er niemand naar mij?
Exact. Ik heb ook het equivalent van een voice crack proberen in mijn notities te verwerken door een goed geplaatst streepje. Het was nader niemand.
Okay. Ik weet precies wat je bedoelt. Tom spuwt wat creatieve bullshit over zijn boek.
Ja.
Birgit spuwt per ongeluk op Ted.
Ja. Oh, beetje daarvoor. Ja. Beetje daarvoor. Is er een scène die ik ook heel leuk vond. Like, opnieuw, het camerawerk. Ze houden zich niet aan één formule. En ik ben er heel blij mee. Er is een scène waarin, ik denk, Birgit in de keuken staat en ze hoort dat de muziek weer veranderd is van de rustige Italiaanse...
Eros,
whatever,
Spama,
dat ze graag hoort.
Fotti.
Voilà. Spamalotti. En ze... is boos. Ze denkt dat Zoe de muziek heeft veranderd. En wat we dan krijgen is een first-person action sequence van Birgit die vanuit de keuken naar de DJ-set stormt. En echt...
Woedend.
Action-packed, woedend. Ze staat al klaar om op Zoe te roepen. En aangekomen aan de DJ-set, waar dat we niemand achter zien staan, we zien dat er iemand gebukt staat, en dan woosh, de persoon komt recht... En het is Ted. Ted staat achter de DJ-set en heeft zelf de muziek gekozen. Met een headset die hij smooth afzet, een sigaret in de mond en dan nog even met een aansteker een twirltje in de lucht toe. Het is zo'n geweldige scène.
Kijk, dat detail had ik gemist van de aansteker.
Het is echt een heel goede move. Dat is het voordeel als je een aflevering aan 50% snelheid on the side hebt draaien.
Ja, zeker. Ik wil trouwens ook zeggen, de vorige party tranche de vie, opnieuw. One take. Ik denk dat alle party scènes waar ik zo gewoon een beetje zie wat er gebeurt, dat die allemaal zo in één shot gedaan zijn.
Ja, en het komt veel natuurlijker over.
Het komt heel organisch over, alsof je zelf iemand bent die zo op een feestje zit en niemand echt kent en dan zo wat langs de verschillende personen passeert. En flarden,
voilà,
van gesprekken opvangt.
Er gebeurt van alles. En het is niet gewoon dat de mensen die in de achtergrond zijn Like, allee, je hebt er een aantal die gewoon de standaard wat dansmoves en een beetje babbelen tegen elkaar. Maar er is een scène, er is een heel gesprek tussen Akke en Steve. Het gesprek waarin dat Akke klaagt over de farmaceutische industrie. En je ziet in de achtergrond Tom en Birgit met iemand offscreen praten. En die scène is zo geacteerd op een manier dat zij even goed de focus hadden kunnen zijn. Want je ziet daar van alles gebeuren. Je ziet Tom rond gesturen met een lolly vast. Je ziet Birgit, iemand die passeert, heel hard side-eyen. En het is echt heerlijk.
Ik denk het ook.
En ik wil nog op één ding wijzen. Ja? En dit is voor de kijkers die kijken. Die het ook gekeken
hebben. De luisteraars
hebben,
die kijken.
De luisteraars die kijken. De drank... glazen. Wel, het zijn geen glazen. Het zijn van die kartonnen cups met dat typische 90s design op. Met die kleurrijke shapes op. Ja. Je weet welke.
Dat heeft een term. Ik kom er niet op. Ik denk jazz nog iets of zo. Ik ga het rap even factchecken.
90s cup design. What is the 90s cup design called? Jazz. Exact, jazz. Ja. Wel, het lijkt op jazz, maar het is not quite. Er zit wat meer geometrisch bij.
Luister, jazz is geometrie, maar vrij geometrie.
Dat is een feit.
Maar ja. Zoe is met twee boys tegelijk aan het flirten.
Ja.
Dat is zo een karaktertrek waarvan ik het gevoel heb dat die in de latere seizoenen minder aan bod komen.
Zoe?
Ja, Zoe de flirt.
Ah, dat is de karaktertrek ervan. Ja, ik heb weinig...
Ja.
Referentiepunt meer, want het is jaren geleden, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, dat ik iets Wacht Eens Even gezien had.
Zoe uit zich in elk geval als iemand die heel hard is voor casual sex. En ze wordt daar niet voor geshamed. Want een van de twee dudes zegt van ja, maar... Allee, Zoe, als ik nu iets vast wil met u of zo. Waarna ze zegt, ja, als jullie toch een vaste relatie willen, begint dan iets met elkaar en vertrekt. Jasmijn neemt seconden later, wederom, Jasmijn is 16 of zo.
16, nadrukkelijk 16.
Op de zetel. En zegt, ah, hey jongens. De twee boys zijn verantwoordelijk. En hebben iets van, ik ga niet flirten met de 16-jarige en niet vertrekken.
Exact. Ze glimlachen eens vriendelijk naar haar, kijken naar elkaar en besluiten dan gelijktijdig om te vertrekken.
Twee. Volwassen, verantwoordelijke studenten, maar Jasmijn, het kind dat ze eigenlijk in feite nog is, leest de situatie helemaal fout, kijkt naar beneden, grijpt haar borsten vast en zegt, maar groei dan toch!
En ook fun fact, een van de twee verantwoordelijke jonge mannen is opnieuw Bartje van Schef af.
Zie, ik wou dat gezichten kon herkennen. Het volgende dat ik heb, Tom komt binnen in de keuken waar Birgit een vlek van haar bloes is aan het wassen.
Ja.
En het gaat opnieuw in op hun relatie eigenlijk. Dat Tom nog steeds niet helemaal erover is dat hem gedumpt is door Birgit. En hij portretteert zichzelf als een good guy hier.
Ja.
Hoewel hij het was die Birgit haar flirtacties een hak heeft gezet, probeert hij zowel de... Ja, is hij aan het white knighten? Want hij zegt zo van, ah, maar heb je niet door dat Ted u gewoon ziet als een lichaam? Die apprecieert u niet voor wie je echt bent. Waarvan Tom trouwens weet dat een leugen is, want Ted zegt eerder in de aflevering dat hij de creativiteit van Birgit zo bewondert. Dus Tom is hier actief aan het liegen. Opnieuw om Birgit een hak te zetten. Het werkt niet echt. Waarna hij zegt... Oké, Birgit, ga dan maar geslachtsziektes verspreiden. Birgit daar antwoordt... Tom, als ik een geslachtsziekte had, zou jij de eerste zijn aan wie ik hem geef. Ik maak dan toch nog kans. Het optimisme dat ik kan bewonderen in een mens.
Ja. Bewonderen is een woord. Ja, bewonderen is een woord.
Ja, dan komen we aan de ene scène waarbij ik gecringed heb.
Zeg het eens, remind me.
Birgit heeft het met Steve over waarom haar flirten met Ted niet lukt of zo. En ze zegt net, ja, dat is omdat Ted een homo is. En op dat moment valt de muziek uit. Dus ze roept, Ted is een homo.
Juist.
En iedereen op het feestje hoort het. En voor, ik kan niet tegen sociale horror. Ik noem dit sociale horror.
Ja, ja, sociaal. De reden dat ik geen afleveringen van FC De Kampioenen kan uitkijken.
Ja, bij mij is het verschil dat in De Kampioenen iedereen gatachterlijk is.
Oké, ja, fair.
En wacht eens even.
Deze mensen lijken nog echt.
Ja. Want het is ook...
Ted heeft meer diepte dan de volledige cast van De Kampioenen.
Het is ook niet dat iedereen in zo vol walging reageert. Brigitte, haar reactie is... Fight or flight. Ze flight. Ze loopt naar de keuken. En het feestje gaat door eigenlijk. Tom vindt het natuurlijk fantastisch, wat er net gebeurd is. Het feest gaat verder. En wie komt Birgit troosten? Steve.
Ik zeg het, Steve.
Steve.
Dit is het punt. Hier heb ik weer staan, waren alle mannen maar zoals
waren
Steve.
Waren alle mannen maar zoals Steve. Steve is... Ja, allee... Heel chill over de situatie, eigenlijk. Ja, oké. Birgit. Dat is een misverstand. Kijk, de cast van Wacht eens Even heeft uit FC De Kampioenen geleerd hoe je met misverstanden moet omgaan. Allee, of hoe je er niet mee moet omgaan.
Absoluut.
Want Birgit zegt, oh nee, maar Steve, je hebt mijn baas een homo genoemd. Ja, maar je hebt mij toch ook een homo genoemd. Bam, onthulling. Steve is homo.
Ja.
En het is geen punchline. Het is gewoon een feit.
Het is geen punchline.
Allee, de punchline is van, ja, je hebt mij homo genoemd omdat ik homo ben. Duh.
Ah, wel, like, het is niet de punchline, het is deel van de setup. Het is, ja? Er wordt niet mee gelachen.
Ik,
het is gewoon een feit.
Ja. Al is het Birgit één keer gelukt, zegt ze. Dus kijk.
Juist.
Op dat moment worstelde Steve nog met zijn geaardheid. Iets wat ik vaak gehoord heb van vrienden of kennissen. Inderdaad, van oké, ik ben homoseksueel, maar ik heb wel een keer seks gehad met iemand van het andere geslacht. Ze hebben het in Wacht eens Even duidelijk niet uitsluitend voor Gold Star Lesbians en Gold Star Gays. Een term die ik voor de luisteraars die het niet kennen ga uitleggen. Een Gold Star Lesbian, zo hoor ik het vaakst, is een vrouw die nooit seks heeft gehad met mannen.
Zo.
Omdat, oh ja, maar als je wel seks hebt gehad met mannen, zeg ik niet echt lesbisch. Dan zeg ik gewoon bi met een sterke voorkeur. Maar hier is het, luister. Ik ben homo, maar ik heb wel een keer seks gehad met een vrouw. En dat is... Dat verandert niks aan het feit dat ik homoseksueel ben.
Ja.
En ja, Birgit zegt hier ook iets als van, oh, Steve, waren alle mannen maar zoals u. En, zo, ze knuffelen of zo. En Birgit zegt, ja, als je ooit van gedacht verandert, Steve. Waarop Steve het een ontzettend gevatte reactie komt. Maar als jij ooit van geslacht verandert. En hij doet, denk ik, ook echt zo'n... Allee, ik weet niet precies wat het is, maar een fistpump of zoiets. Om zijn eigen goede mop te vieren.
Ja, verdiend. Ja. Verdiend.
Op dat moment zie je op de achtergrond een figurantenkeuken binnenkomen. Dus wanneer hij zegt, als jij ooit van een geslacht verandert. En die kijkt in shock. Het volgende shot, wandelen ze die voorbij en kijkt hij nog steeds vol verbijstering.
Nu, ik moet wel zeggen, in het herbekijken van de aflevering, de actrice in kwestie kijkt in elke scène zo.
Fuck.
En ik weet niet wat dat daar echt aan, wat dat echt is, maar ik heb elke scène dat ik die heb zien staan ergens, staat die met grote ogen ergens naar te staren. Okay. Op een manier dat niet gewoon... I don't know, the punch is spiked. I don't know.
Zoe heeft het ook wel heel enthousiast over haar punch.
Dus... Voilà.
Allee, Zoe dwingt Akke om alcohol te drinken, basically.
Oh, Akke.
Ja, Akke.
Oh, Akke.
Niels, het gaat maar over deze scène.
Oké, wacht. Ik ga wel even uw setup nodig hebben, want ik heb enkel de punchline.
Oké. Steve en Birgit komen de keuken uit. Ze vallen voorbij de geschokte figuranten. Het is eigenlijk van, oké, ze gaat de situatie uitleggen. En ze komen in de living. En daar staat Akke op het punt zijn onderbroek uit te doen. En iedereen in het feestje is er naar aan het kijken.
Ja, hij heeft het volledige feestje in één hoek van de kamer. Hij heeft zijn broek afgetrokken. En hij staat op het punt om die naar beneden te trekken. Wanneer hij merkt dat Steve en Birgit binnenkomen. En hij kijkt naar hen met een grote lach.
Ja.
En hij wuift. En hij draait zich naar
de camera.
De camera.
Naar ons.
Naar ons. Wij zien de voorkant van Akke. Nu, Akke heeft nog een onderbroek aan. Akke heeft nog een redelijk ruime short aan.
Een losse boxershort.
Een losse boxershort.
En ik ga
absoluut
zeggen, ze zijn bewust voor een losse boxershort gegaan.
Absoluut. Anders had het mogelijk niet op Catnet. Zelfs met al de rest. Dat had mogelijk de grens geweest. Want daar, wat we daar zien, is momenteel in aflevering 1 van Wacht in 7, geliefde Catnet-reeks, heeft Akke, geliefd personage, een enorme erectie.
Het is ook maar bij mijn tweede watch opgekeken, maar het is... Want hij heeft een witte boxershort aan, dus je ziet het zo niet. Het is niet...
Oh, ik...
Als je niet aan het opletten bent, als je net een notitie aan het nemen bent, zie je het niet. Maar als je tijd... Oh my god, als je tijd neemt om ernaar te kijken...
Ja, ik heb net even een foto doorgegeven. Ik zag het wel van de eerste keer. Omdat je ook daadwerkelijk bij de bochtlijn neemt, zie je het al.
Ja, het is,
dat is het eerste wat je ziet.
Je krijgt side profile ervan.
Ja, exact.
Je ziet het in profiel. En ik besef net, misschien is dat waarom de figuranten naar de keuken gaan, om Steve erbij te halen.
Dat zal de shocked blik verklaren. Ik ga nog eens moeten terugbekijken of er in de eerdere scènes ook al redenen waren waarom ze zo zou kijken.
Ik kan mij inbeelden, als ik op zo'n feestje zit en je bent een van de verantwoordelijke leer, en ik denk van, oké, het is hier een beetje uit hand aan het lopen, waar is Steve?
Absoluut, ik zou ook direct naar Steve gaan. Ik zou... Ja, nee, enkel Steve.
Ja, voilà. Oh, Steve! Ik weet dat je homo bent, dit moet je zien, man!
Oeh. Dat is er geen uit de episode, by the way. Dat is een original.
Dat is een originele dialoog. Ik kan ook schrijven voor de scripttank.
Oh. Ze kunnen de film nog rewriten voor u, hè?
Zo eindigt de scène. Het is ook niet van... Oh my god, Akke, wat doe je nu? Doe je broek aan? Het is echt gewoon... Hey, Steve en Birgit. Einde scène.
Ja.
We gaan naar de aftermath van het feestje, eigenlijk. Of mis ik nog iets?
We zijn aan de aftermath van het feestje. En daar zien we dan Akke een beetje woozy en out of it op de grond zitten met Tom naast zich, die met hem aan het praten is. En op de achtergrond zien we Zoe staan, die de laatste feestgasten dag zegt.
Buiten wuift.
For some reason zonder schoenen. Dat is het detail dat ik net merkte. Die schoenen staan daar een meter van af. Er is geen aanwijzbare reden daarvoor. En ik snap het ook niet echt, want de feestvloer ziet er niet proper uit.
Oké, maar waren de schoenen met hakken? Want ik heb er niet op gelet.
Absoluut niet. Dat waren... ik ga u eventjes een fotootje doorsturen, zodat jij ze kunt beschrijven, want uw vocabulaire qua schoenen is iets groter dan de mijne.
Ik dacht echt dat je mij een foto van zo'n haar voeten ging sturen.
Oké, dat kan je ook nog doen. Wacht.
Het zijn sportschoenen. Het zijn echt gewoon...
Maar met een redelijke zool.
Ja.
Lijkt niet dat je zou denken van...
Het lijkt...
Dit zou oncomfortabel zijn.
Het zijn precies platformschoenen. Platformsportschoenen.
Ja, sportschoenen. En in hetzelfde shot zien we ook de daadwerkelijk heel vuile vloer. Dus ik weet niet echt wat de storytelling daar was.
Kijk... We weten allemaal dat Zoe is voor casual hookups. Wie weet hoe ver ze gaat om een boy te overtuigen? Verder ga ik.
Wel.
Ja, jij, ja, een van de, ja, een van de figuranten heet Quentin Tarantino. Oh, nee. En ja, de ik, hele...
Voorspelling. Voorspelling. Ik ga voorspellen dat Tom op een bepaald moment in een aflevering in de toekomst een Tarantino-mop gaat maken.
Ik zal dat noteren. En als het zover is,
ja,
hebben we het er
ook. Of misschien zien we een Pulp Fiction poster. Dat is mijn andere.
Het zou mij niet verbazen als er zelfs een Pulp Fiction scène-recreatie in zit.
Voilà.
Ja, dat is de scène waarin ze een van hun vrienden in de auto door het hoofd schieten. Iconische wachtscène.
Ja.
Maar ja, de Birgit-Ted-situatie wordt opgehelderd. Ted is heel chill met het feit dat een van zijn werknemers hem een homo heeft genoemd voor een heel feestje. En hij zegt, ah nee, dat is helemaal oké. Je zou niet anders als je zo in de war bent. Of zoiets zegt hem. De Frank begint te vallen.
Ja.
En bij het buitengaan hangt Ted de kade recht waar Steve in de proloog zo mee worstelde.
Wat dat ook interessant is. Want de implicatie was dat het niet mogelijk was. Want wij hebben hier geen aandacht aan besteed. Maar de intro van Steve is daadwerkelijk dat hij een kader aan het proberen recht hangen is, tevergeefs, voor schijnbaar uren al.
Ja.
Allang is hij eraan bezig. En Tom zegt van, haha, ik moet hem niet vertellen dat de muur gewoon scheef is.
Kijk.
Wat dus impliceert van, het zou nooit lukken. Maar Ted lost het op.
Ik ga zeggen, Steve en Ted zijn voor elkaar gemaakt. Hoe het feit na dat Ted heteroseksueel is.
Ja.
Maar kijk, ze waren allebei net in het pak op een feestje.
Voilà.
Dus ja, Ted vertrekt. En dan hebben we eigenlijk de voorlaatste scène van de aflevering. Is een beetje zoals de tweede echte scène van de aflevering. Het is een vergadering. Na het feestje bespreekt ze het. Er is spanning tussen de leden van, allee, de kotbewoners. Ik was daar niet helemaal van overtuigd, want ik had door van, ja, oké, het conflict tussen Birgit en Tom is significant. Ik had zo niet de indruk dat iedereen erbij moest zitten. Want zelfs...
Ja, het zal zo'n typische...
Zelfs de Zoe-Birgit-discussies vond ik heel in de achtergrond op de aflevering. Hoewel in het begin zo wel geestablished werd met ze willen andere feesten, ze willen andere muziek. Dat was ik eigenlijk al vergeten. Ja. Want, Zoe, als de psychologie-studenten weet hoe alle spanningen opgelost moeten worden, laat de woede maar stromen.
Ja.
Ze zeggen allemaal waar ze mee zitten. Jasmijne. Hij komt tot
achter. Katrijn, dat is voor de Springpodcast. Die er over een paar jaar wel zal komen.
Jasmijne wandelt de achtergrond van de scène binnen, zuipt een fles cola leeg en vertrekt. Iedereen zegt saluut. Buiten Akke. Weet je wat Akke zegt?
Buiten? Wat zegt Akke?
Salaat. Maar ik weet erom. Akke mag dan wel niet heel veel persoonlijkheid hebben tot nu toe. Hij is wel een banger voor mopjes.
Absoluut. Absoluut. Kijk, dat heb ik dan weer niet opgemerkt. Wat ik wel opgemerkt had, was dat Akke min of meer dezelfde kleur trui aan heeft als de befaamde Grinch-stoel.
Oh, dat is mij niet opgevallen.
Ze vechten daar om dominantie qua meest schreeuwerig groen.
Ja.
En dat was zo afleidend dat mijn daadwerkelijke notities over de scène zelf redelijk tekort kwamen.
Oeh. Ah, goed dat ik dan mijn notities toch heb. Zo, je zegt dus van, ja, oké. Zeg allemaal wat er op uw lever ligt. En daarna een knuffel en dan is alles weer goed. En Akke begint en zijn bekentenis is... hij was een beest, hij was meer monster dan mens.
Bezeten door de duivel.
Bezeten door de duivel. Ja, hij heeft van een kind kleingeld gestolen in een lunapark. Akke heeft dus niet door dat het gaat over wat heb je misdaan op het feestje.
Ja. De klassieke willekeurige bekentenismop.
wat ik heel atletisch vind van Akke.
Ja, er zit een beest in, hè.
Akke lijkt mij het klein kind waar je klein geld van steelt.
Dat is waar, maar het klein kind waar je geld van steelt, er is altijd een kleiner kind, hè.
There's always er is a smaller een... child.
Voilà. Ook in deze scène, en ik ben weer puur op het visuele aan het gaan, maar dat is waar mijn ogen gaan alle kanten op, omdat het is vaak het is zo'n set waarin je altijd wilt rondkijken. Van, hoe was er daar om de hoek? In een donker hoekje in de achtergrond hier zien we de befaamde Lara Croft Tomb Raider.
Ja.
Ik wil zeggen poster, dat is geen
is
poster.
Cut-out.
Dat is een kartonnen cut-out van de klassieke 90s Lara Croft die daar staat. En ik herinner mij dat als iets dat in mijn jeugd mij al bijbleef. Like, dat werd meer prominent in het decor. Ja,
er
daar
waren een paar polygonen aan dat model waar je ook zo naartoe werden getrokken.
Specifiek op die poster niet, want ze zit met haar knieën omhoog.
Ah, ja, voilà, kijk. Ik had er niet op gelet. Ik was aan het luisteren naar de dialoog en het scenario.
Ja, ieder zijn ding, hè.
Zoe en Birgit verzoenen eigenlijk heel snel. En dan geeft Birgit iets heel belangrijk toe. Dat ze inderdaad Ted had uitgenodigd op het feest om horizontale promotie te maken. Werd doorheen heel de aflevering al geïmpliceerd, maar ze geeft het toe. Wederom, is het volwassen om zoiets te doen? Nee. Is het volwassen om het toe te geven?
Meer.
Tom zegt, sorry dat ik tegen Ted gezegd heb dat je lesbisch waard. Wat minder dankbaar wordt onthaald.
Ja. Tom is inderdaad een redelijke schurk
in
deze aflevering.
Hij is een schurk, want... Het is nog niet gedaan.
Nee.
Het is een groepsknuffel. Okay. Oh, nee. Iedereen knuffel, zijn allemaal terug vriendjes. Klik. De cassettespeler van Tom speelt af. En hij had de audio opgenomen dat Birgit toegaf dat ze horizontaal promotie wou maken.
Ja. Hij kon het niet laten om het willen te vereeuwigen.
Ja. En ik ga hier moeilijk doen. Een goof. Ik ga deze goof op IMDb zetten. Cassettespelers. Die moesten fysiek teruggespoeld worden. Hoe is het mogelijk dat... Plots... Allee. Knopje indrukken door een groepsknuffel. Kan ik mee leven. Maar dat de audio perfect is teruggespoeld. En dat er daarna ook nog eens playknopje wordt ingedrukt. Daar had ik het zwaar mee.
En was het met een cassetje of was het een rudimentaire oude...
Nee, het was een cassettespeler, want in de intro-scène werd duidelijk gemaakt dat Tom was vergeten zijn cassetje toen in de speler te steken. Dus het is... Ik apprecieer dat de aflevering een spiegel voor me heeft, dat het eindigt en begint met de cassette, maar...
Ja.
En ja... Tom, vertrouwensbreuk, zo je zegt, wederom als een psycholoog die ze is. Ik weet hoe ik dat moet oplossen. En ze geeft hem een knie in zijn ballen.
Ja. En het wordt wel mooi aangekleed, dat moment. Want ze zegt ook weer van, we gaan niet roepen op elkaar, we gaan positieve affirmatie doen, we gaan het fysiek oplossen. En ze legt haar armen rond Tom.
Ja.
Voor een knuffel. En hij krijgt zoal een gezicht van... Oké.
Wederom. Okay, Tom zegt in het begin van de aflevering dat Zoe nog niet met hem geslapen heeft. Hij denkt... Oh ja, ik kom in de buurt.
Voilà. Randomly horny. En dan gaat ze voor een point-blank knietje. En hard. En het gezichtacteerwerk van beide acteurs in die scène is fantastisch, want je ziet Tom echt door een range van emoties gaan. En haar gezicht vertrekt gewoon in een grijns. En het is...
Gevoelt de knie eigenlijk, als manneke kijker.
Fantastisch. Ik voel beide kanten van de knie in die scène.
En we komen aan de credits.
Ja.
Maar de aflevering is natuurlijk nog niet gedaan.
Nee.
We hebben een post-credit scene.
Avengers heeft er niks tegen.
Wacht eens even, de blauwdruk voor de moderne media. En het is Akke in het Lunapark. En hij is een of ander spel aan het spelen. Ik heb opgezocht wat het was. Het was Shock
Troopers. Welk was het?
Het was Shock Troopers van SNK. Een top-down shooterspel eigenlijk.
Kwam me bekend voor. En dus, je ziet hem dat spelen. Je ziet hem verliezen. Je ziet zijn personage op het scherm sterven.
Ja.
De klassieke continue-timer begint te gaan. En je ziet hem wanhopig zoeken naar klein geld. En dan cutten we naar een kindje dat daar staat. En ik moet toegeven, Akke is een klein gastje.
Ja.
Akke is de nerd die dat je in een lokker zou duwen. Maar dat kindje was de nerd die Akke in een lokker zou duwen.
Het is een kindje met een brilletje aan en hij heeft één muntstuk zo echt
één muntje
vast ter hoogte van zijn gezicht.
Ja.
Je zou denken dat die knul lokaas is. Voor het een of het ander.
Voor de duivel.
Voor de duivel.
De duivel Akke, die we dus zien omkijken wanneer die kleine passeert. En die krijgt echt iets in zijn ogen dat ik enkel als een roofdier kan beschrijven.
Een beest.
Een beest, de duivel. Hij kijkt naar die kleine, hij kijkt naar zijn scherm. En dan gaat hij ervoor. En hij loopt achter die kleine aan. En dan horen we geluiden van een struggle.
Ja. En intussen... het is offscreen en intussen zie je de timer. Ja. Dus ja, de camera zoomt niet in op het scherm, maar komt fysiek dichterbij. Wat ik apprecieerde. Ja. Game over. Dus zelfs Akke heeft het geld gestolen, maar is nog steeds te laat.
Ja. Zinloos geweld.
Maar ik zou mij niet zijn als ik niet opmerk dat er in deze scène opnieuw een foutje zat.
Oh, zeg het eens.
Wanneer Akke doodgaat, staat de timer op 80 seconden van het spel. Arcade games hebben vaak een timer.
Ja, en een redelijk lange timer nog.
Ja, dus 80... Nee, maar zo per level. Dus niet de game over timer.
Ah ja, oké.
Dus je hebt... Ik ga zeggen, 200 seconden om het level uit te spelen en hij had nog 80 seconden over. En hij ziet de kleine en hij gaat erop achteraf. En wanneer de camera gaat naar het game over scherm, is de game over teller bezig. Maar staat de level timer op 88 seconden.
Oeh, dit is in twee cuts gedaan.
Ze hebben twee cuts gedaan. Dat zou mij niet verbazen als het ook op een andere plek in het level zelf is.
Ik zou het kunnen gaan checken, maar dat is waarschijnlijk niet... Geen grote meerwaarde.
Geen grote meerwaarde. Maar zo zijn we terechtgekomen. Aflevering 1. Wacht eens even.
Ja.
Wat vond je ervan? Nu het helemaal
Ik heb me heel hard geamuseerd.
Ik heb me ook geamuseerd, maar ik vond hem belang niet zo goed als de afleveringen die ik me herinner. Heel goed. Goeie eerste aflevering voor iets.
Ja,
maar
ja.
Omdat er zoveel tijd wordt gestoken in alles establishen, vond ik dat er... het script zat natuurlijk. Super tight, dialoog is geniaal. Maar er gebeurde niet veel. Hier is een feestje.
Ja, dat is inderdaad. Er is weinig plot op zich. Ik moet wel zeggen, er werd tijd besteed aan het establishen van de personages en veel was min of meer gewoon infodumpen per gesprek, maar I didn't mind, dat moet ik wel zeggen. De scène waarin Steve de keuken binnenkomt en Jasmijntje zit daar en eigenlijk is alles wat daar gezegd wordt gewoon hey, dit is een infodump, dit is wie ik ben, dit is mijn relatie tot jullie, dit en dat. Maar het is zo plezant weergegeven en nog kinder geloofwaardig, want het zijn personages die elkaar al een tijd niet gezien hebben. Dat het eigenlijk niet aanvoelt al... het is niet gewoon... Het één personage dat binnenloopt bij zijn huisgenoot en zegt van... Ah, dag huisgenoot, waar ik al 6 maanden mee samenwoon. Is uw vader die blablabla en blablabla. Dit maakt sens als even een catch-up doen.
Het is eigenlijk hoe ik... En dit gaat heel verdacht klinken. Maar dat is hoe ik zou beginnen tegen middelbare scholieren die ik al een tijdje meer gezien heb.
Ik snap wat je bedoelt. Nee, de interactie voelt ook natuurlijk.
En
ja.
Achteraf gezien vind ik het ook leuk dat Akke is lijfelijk aanwezig, wordt er in de intro gezegd. En doorheen de aflevering is dat eigenlijk ook het enige wat Akke doet. En ik apprecieer het meer, want Akke is de enige persoon waarvan je niet weet wat is hier zijn deal? Wat is hier zijn nee, verhouding met de rest? Wat is dat voor iemand? Nee, Akke is daar en hij is Akke. En meer kunt je niet van hem afleiden.
En ja, er was, zoals gezegd, hij is lijfelijk aanwezig. Hij was te lijfelijk aanwezig.
Oh boy!
Er was heel veel aanwezig van dat lijf.
Een paar extra centimeter zelfs, in die ene scène.
Ja, gemakkelijk.
Waarvan ik dan zo, over centimeter gesproken, nog een lijn dialoog die we niet vermeld hebben, is dat Birgit ook zegt dat Tom zijn penis klein is.
Ja, absoluut.
Waarop Tom de heel realistische comeback heeft. Ik heb er nogthans veel plezier aan gehad.
Ja.
Maar eigenlijk oprecht... Een comeback is die ik zou gebruiken in zo'n situatie.
Ik zal het onthouden. Ik...
Wacht.
Wel niet dat wij in die situatie gaan belanden.
Ja. Je mag mij er altijd de voorzet voor geven. Hè. Als je is samen rond.
Ik denk ook, die mop was ook nog... ik denk dat die ervoor kwam, like wat ik nu nog ga zeggen.
Ja.
Ik denk dat Birgit of zo zei van, Tom, wat is uw probleem? En zijn antwoord was, mijn enige probleem hier is 1,65 meter. Ja. Waarschijnlijk doelend op haar.
Ja, ik...
Waarop dat zij dan zei van, nee, uw probleem is een stuk kleiner als ik het mij herinner.
Ze houdt haar pinkje boven.
Ja, ja. Het klassieke pinkje.
Maar ja.
Wauw.
Goeie eerste aflevering. De meeste setup is gebeurd voor de volgende aflevering.
We weten wie iedereen is.
Al weten, zeg van één personage wat ze studeren. Wat ik wel grappig vind. Je hebt enkel zoveel doet psychologie. En ik...
Maar dat is realistisch waarschijnlijk als je een aantal studentenkennissen hebt waar je geen klasse mee deelt. Wat doen die?
Ik denk, voorspelling van Milan. We gaan in de komende afleveringen zo eens per aflevering iets bijleren over. Of misschien niet elke aflevering, maar... Tegen het einde van dit seizoen weten van iedereen wat ze studeren.
Ha. Hoewel. Ik kijk er naar uit. Ik geloof het ook wel.
Maar ik denk dat het was voor de eerste aflevering van Watch 1-7. Ja.
Ik wou de titel ook eens gezegd hebben deze aflevering.
We hebben sociale media. Op dit moment hebben we alleen nog maar een Twitter. We heten Wacht 1-7 Podcast, dus W en dan de getallen 8-1-7 Podcast. Wij gaan naar screenshotjes met captions en zo op posten, dat ben ik toch van plan. We hebben ook een mailbox waarin we oprecht jullie meningen over Wacht 1-7 in het algemeen willen, of over bepaalde personages, bepaalde plotpunten. Je kunt dat sturen naar brieven@watch17.be. Net zoals de naam van onze podcast. Dus wij, Watch, getal 1-7. Compleet overbodige uitleg. Als we mail hebben, zullen we dat bespreken op de podcast. Zijn er nog dingen die we moeten vermelden?
Ik zou zeggen, als jullie de aflevering meegekeken hebben en jullie vonden nog iets noemenswaardig dat wij gemist hebben... Laat het ons weten.
Ik ga zelf zeggen, hè, de mensen die de aflevering bekijken, of het nu de aflevering is die we net besproken hebben, of de volgende, je mag je meningen daarover delen. En we lezen dat voor, dus als je deel wilt uitmaken van deze nieuwe gekke podcast, stuur een mailtje. Ik was Milan.
Ik ben nog altijd Niels.
Nog altijd... Zo lang zijn we nog niet bezig, man.